Uzatın ellerinizi, çoğalsın ayak seslerimiz. Uzatın ellerinizi, çoğalsın soluğumuz. Yeşeren bir tohum gibi, özgürlüğe adım gibi. Yeşeren bir tohum gibi, özgürlüğe adım gibi. Uzatın, 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 uzatın ellerinizi. Uzatın, 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 uzatın ellerinizi. Uzatın ellerinizi, çoğalsın ayak seslerimiz. Uzatın ellerinizi, çoğalsın soluğumuz. Yeşeren bir tohum gibi, özgürlüğe adım gibi. Yeşeren bir tohum gibi, özgürlüğe adım gibi. Uzatın, 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 uzatın ellerinizi. Uzatın, 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 uzatın ellerinizi. Ellerinizi, acılarımız son bulsun. Uzatın ellerinizi, düşlerimiz gerçek olsun. Ekmeği paylaşır gibi, bir sevdayı taşır gibi. Ekmeği paylaşır gibi, bir sevdayı taşır gibi. Uzatın, 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 uzatın ellerinizi. Uzatın, 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 uzatın ellerinizi.
Emergency cat suits because we belong to a dangerous countryside.
Oh, This is a BBC podcast. You can get all our podcasts and our terms of use at bbcworldservice.com/podcasts.
Sunday is gloomy. My hours are slumberless. Dear, it's the shadows.
BBC World Service. This is Helena Merriman with The Why Factor.
White flowers will never awaken you, not where the...
If you can, I want you to stop what you're doing and listen to this piece of music.
Angels have no thought of ever returning you. Would they be angry if I thought of joining?
You might not have heard it much on the BBC before. It was banned from the airwaves for being detrimental to wartime morale, and the ban was only lifted 10 years ago. Which leads us to this week's question. If gloomy music makes us feel so, well, gloomy, why do we choose to listen to it? Now, remember how this song made you feel, as some of the research on the effects of sad music may surprise you.
My name is Amanda Stern. I'm a writer and a producer who lives in Brooklyn, New York, and I listen to sad music in order to cry. There's a James Taylor song called Riding on the Railroad, which I played for my stepfather after he had a massive heart attack. He was in the hospital, and I asked him if he was scared, and he squeezed my hand, and I asked him if he wanted to listen to music, and I put my Walkman on his ears, and it was Riding on the Railroad.
Take your side and step along.
He lived that night, and the nurses and my older sister told me that they believed it was because I had played that song for him, and he died 6 weeks later.
We've been riding.
That song has obvious resonance for me, and every time I hear it, I burst into tears. And when I need to cry, when I'm feeling really depressed, I have a mix of songs that are curated for my crying sessions, and that's right in the beginning, and it kicks it right off for me.
And day by day, there's a man up here to claim.
Amanda Stern isn't alone in this curious desire to listen to sad music, even if it brings us to tears. In fact, when I asked listeners for their suggestions of sad pieces of music, Hundreds of you got in touch to send me your favourites. I'll reveal what the most popular piece of sad music was at the end of the programme. But first, what exactly is it that makes a piece of music sad?
I'm Debbie Wiseman. I'm a music composer and I write music for films and television productions. There are lots of different ingredients to create sad music. I mean, the best way of actually explaining it is if I take a tune and only use minor chords and then play you the same melody but only use major chords, I think you'll be able to hear the difference. This is a melody just using minor chords. And you can hear it sounds very gentle, very sad, very thoughtful. Now, if I take that same melody and add major chords underneath, it now sounds like this. And suddenly it's much more optimistic and you breathe and you think, oh yes, that's a happy tune now.
So we've talked about the minor key. Is there anything else that you do differently when you're trying to write songs?
Well, there's lots of ways you can pull on the audience heartstrings. There's something called a suspended note, which is where two notes are very close together and the note that's suspended sort of tumbles down the scale. This is one of these suspended notes. And there's something about hearing these two notes which start as a slight clash. That somehow makes you feel thoughtful, reflective, a little bit sad.
It's coming on Christmas, they're cutting down trees.
My name is Glenn Schellenberg. I'm a professor of psychology at the University of Toronto.
Joy and peace, oh, I wish I had a river I could skate away on.
The saddest song for me that I've ever heard, I think, is River by Joni Mitchell. That's primarily a consequence of the lyrics. But what I do is study musical features other than lyrics that make songs sound happy or sad.
Professor Schellenberg has been studying the psychological effects of music for decades. One of his most recent pieces of research was testing a hunch of his, that sad music has become increasingly popular.
We actually looked at how the pop charts in the US changed over the past 50 years, so since 1965. We looked at 5 years from each decade. And then our assistants listen to each song and determine whether the song is in a major or a minor key. So in the very first year that we looked at, 1965, the top 40 on the Billboard end of the year charts, all of the songs were in a major key.
Oh yeah, tell you something.
A lot of those Beatles songs were very up-tempo. But by the time we got to 2005 to 2009, major key songs actually made up a minority. And the songs that are popular now, a lot of dance music these days tends to be in a minor key. Kylie Minogue's I Can't Get You Out of My Head is a disco song that's in a minor key. I think that listeners feel a sense of sophistication, and so do composers, when they write or listen to songs that have a more complicated structure in terms of the emotional valence that's being portrayed.
But just how universal is this appreciation for sad music? And do sad pieces of music share common characteristics? Well, when I asked you for suggestions for sad music on the World Service Facebook page, you wrote in with examples from all over the world. You wanted me to play songs performed by Armenian musician Jivan Gasparyan on the duduk, which some call the saddest instrument in the world. You wanted to hear Scottish Highland ballads that sung of the longing for home. You wanted wanted to hear Zimbabwean singer Oliver Umtukudzi sing about the grief of women who have lost their husbands.
Con él, con él, con él, con él, con él, son cinco minutos.
And you wanted to hear the tender voice of Victor Jara, Chilean musician and activist who was tortured and killed in 1973.
There are some elements that we've looked at that do appear to be cross-cultural universals.
David Huron is professor of music at the Center of Cognitive Science at Ohio University in the States.
The grief expressions, the breaking voice, people all over the world get this. When a singer has a cracking or breaking voice, people hear that as grief. The pharynx, so this is a part of your throat that constricts. It's what gives you that feeling of a lump in your throat when you're crying. That constriction has a dramatic impact on the sound of the voice. What it introduces is what we call phonological instability. So you hear that very characteristic cracking sound of the voice where you have this sort of alternation between high and low, and that also then gets reflected in the music.
Iranian singer Mohammad Reza Shajarian, known as the voice of Iran, is famous for his heartbreaking songs about his country. And thousands of miles away, in the United States, it's that same breaking voice that Chris Isaak uses to sing of unrequited love.
No, I don't wanna fall in love. No, I don't wanna fall in love.
But why do we choose to listen to such sad pieces of music?
Seven years ago, my mother had bowel cancer, and she was very depressed.
Dr. A. Kawakami is a pianist and music researcher at Tokyo University.
I wanted to encourage her for the surgery. Therefore, I recorded classical music because she loved my piano performance. At first, I supposed that she would prefer music that sounds cheerful. However, contrary to my prediction, my mother said that she preferred listening to minor music composed by Johann Sebastian Bach. Her favorite music was Prelude No. 24.
Dr. Kawakami couldn't understand why her mother wanted to listen to sad music while in hospital. It led her to wonder whether people experienced positive rather than negative emotions when they listened to it. So she set up an experiment, asking 44 volunteers to listen to two sad pieces of music. The first piece was Glinka's La Separation. The second piece was Blumenfeld's Étude sur Mer. The research team asked the volunteers to select key words to describe two sorts of feelings: perceived emotion, what they thought the music expressed, and then felt emotion, what the music actually made them feel. They were surprised by the results.
People experience ambivalent emotions when they listen to sad music. Music that is perceived as sad actually induced romantic emotion as well as sad emotion.
While the volunteers thought the music expressed sadness, they recorded feeling positive feelings, such as romantic and sensuous, when they actually heard it. So the researchers concluded that listening to sad music could elicit pleasurable feelings. But what causes these pleasurable feelings in the body?
One of the things that we were interested in is, what's the difference between people who listen to sad music and who love it, and people who listen to sad music and who just can't stand it?
Professor Huron and his team at Ohio University have a new theory that they're just beginning to test out about the surprising role of a hormone in creating pleasurable sensations when we listen to sad music.
In our research, it started pointing towards a hormone called prolactin. Now, prolactin, as you might guess from the name, is associated with lactation, breastfeeding. When people cry, they also release prolactin. And there are circumstances in which prolactin seems to have this comforting effect. So the thought was that perhaps what's going on is that the people who are enjoying listening to sad music are receiving some sort of excess of prolactin, and people who are listening to sad music and they just find it incredibly sad and unhelpful and they don't want to listen to it, maybe they're not getting enough prolactin when they listen to the music.
It's a sense of self-soothing.
Sad music lover and writer Amanda Stern.
It may seem ridiculous to some people, you know, like, why are you doing that to yourself? But really what you're doing is you're comforting yourself, and the music is in some ways some sort of a blanket or a mother figure or something. The songs are letting you cry, and that is a comfort. It's a natural comfort.
So it seems that sad music can actually soothe us. But Professor Huron warns us not to associate this with catharsis.
What we know from decades now of research related to crying is that crying does not have a cathartic effect, at least in the vast majority of cases. This is really contrary to our intuitions about things. So it doesn't appear to be that listening to sad music purges whatever sad feelings that I might have.
Apart from those warm, soothing feelings then, possibly induced by prolactin, Professor Huron argues that listening to sad music has other beneficial effects.
The research shows that for ordinary sadness, when we're in that state, we are our most deadly realistic in our self-appraisals. It has beneficial effects on judgment, on memory, all sorts of cognitive benefits that happen from being in a saddened state.
So perhaps those fears about the effects of our opening song, Gloomy Sunday, were unfounded. We like our sad music, but it doesn't necessarily make us feel sad, nor does it seem to purge us of any sadness we might be feeling. Instead, sad music can act as a giant blanket, comforting us and releasing hormones into our body that soothe, as well as helping us to reflect on our lives in a more honest way. So, if you're in need of some honest self-appraisal or comfort, sit back and listen to the piece of music that most of you who got in touch called the saddest music ever written.
This is a very touching, wistful piece. It expresses sadness and heartache. It's got a unique lyricism. There's a great simplicity to the tune. And the violin line. Simple, but it's beautifully simple, and it creates a sense of stillness.
For me, it's a time and a space where I can allow myself to be truly me, and it's private, and no one's going to walk in on me watching me weeping, and it's reliable. Songs and music, it's reliable. It's always going to create a mood, and it's always going to help you feel something.
You've been listening to The Y Factor with Helena Merriman. You can find details of the music you heard in the programme on the BBC World Service Facebook page or the Y Factor website.
There are dozens of different podcasts now available from the BBC, including news, documentaries, science, business, arts and sport. For details of them all, go to bbcworldservice.com/podcasts.
De breakdancers waren namelijk een beetje te laat. Wij waren eigenlijk later in het programma. Wij zijn een zanggroep. En die breakdancers zijn net aangekomen, maar die zijn daarachter ergens nog. Die meiden en jongens zijn achter nog aan het opwarmen. Dus wij dachten, wij gaan even wat doen. Wij zijn een zanggroep. Wij bestaan al sinds de jaren 80. Wij heten de Rocking Chairs. En ik zal iedereen eerst even voorstellen. Dus maak u niet druk. De breakdancers die komen eraan. Die zijn bezig aan het opwarmen. En na ons komen zij. En wij doen een kort mini concertje. Werner, kom jij erbij? Nou, ik zal iedereen eerst even voorstellen. Aan mijn rechterkant heb ik Brian. Brian is 53 jaar oud. Ja, geef hem maar een applaus. Hier heb ik Jur. Jur is 54 jaar oud. Werner, die is ondertussen 60 geworden. Zou je niet zeggen, lijkt de jongste van de groep. Steve, 53. En mijn naam is Sylvain en ik ben 54. Ik wou allereerst Hedy Dacona feliciteren met de Ruigoor trofee. Applaus voor Hedy Dacona nog een keer. En we gaan gewoon beginnen. Ja, zijn jullie klaar voor het eerste liedje van Benny King, Stand By Me? We doen het a cappella om mee te beginnen. Ja? 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 Oké, a one, two, a one, two, three, four. When the night has come and the land is dark and hey, stop. Hey, stoppen. Het gaat niet helemaal goed. We hebben er eigenlijk ook met muziek geoefend. Dus ik ga even muziek erbij zetten. Beginnen we overnieuw. We hebben onze stembanden nog niet goed gesmeerd. Even wat muziek zoeken hier. Hey gasten. We gaan beginnen hoor. Nog een keer, nu met muziek. Thank you.
watch me, nene.
Why me do it?
Now watch me whip.
Kill it.
Watch me, nene.
Okay.
Now watch me.
We zijn geen zanggroep, daar hadden jullie al wel door. Wij zijn van de eerste generatie breakdancers, streetdancers in Nederland. Wij dansen allemaal, zijn we begonnen rond 1982. En we doen het nog steeds, dans houd je jong. Blijf dansen, zoek ons op Facebook, Instagram, The Rockin' Jazz. En een fijne dag. Heidi, Heidi da Tona.
Heidi is dood. Heidi is dood. Ze belt me gewoon op, luister dan. Ik hou van die shit van wat jullie doen. Die hip-hop, breakdance. Deze dame hier, ja, respect. Altijd de voorvechter van cultuur geweest. Ja. Hans, bedankt. Marcia, bedankt. Hans, bedankt. Raafhoorn, bedankt. En alleen maar liefde.
Non me lo sarei mai aspettato, una roba del genere. Beh, it was really cool.
Nou, lieve luisteraar, de meningen zijn niet verdeeld. Kan ik u verzekeren. Het is, wat zei ik? De meningen zijn niet verdeeld, lieve luisteraar. Er is een enorm enthousiasme hier uitgebroken. Tijdens het optreden van de Rocking Chairs. Wat een geweldige bende. Fantastisch. Dat, ik dacht eerst van, die man die kondigde aan als zangclubje. En dan zei hij al die leeftijden, je weet, raar autistje, wat moet je dan met al die leeftijden? Maar toen gingen ze breakdansen. Toen begonnen er al partjes te vallen. Jezus, man, wat een enorme energiebom. Met daar over ons kind geraakt.
Juan Bosco Pugli della Kim, con Cruma Sabita Gadode, Gadode. Boodschap luidt van T.A. op je aan de Q. Me begi puno spiti naini, ma eva susu e piti you. Brother you muere, vere. Juan Bosco Pugli de papa, we got my memory wa Gadode, Gadode. I got a day.
Het is 22:45, u luistert naar de AVRO Hilversum 1. Biels & Co, een hoorspelserie geschreven door Jan Moraal, geregisseerd door Jo Fischer junior.
Voor degelijke uitvoering en verantwoorde vormgeving beleefd aanbevelen Biels & Co.
Een Verenigde Anenbedrijf in Wielsenko, goedemorgen. En op welke wijze kan ik u ter wille wezen? Met wie heb ik het superieure genoegen? De burger hoe? Ah, de burger van Beester Zwaag. Burgemeester Zwaag. Dag, burgemeester. U bent zeker een tikje verkouden, hè? Dat u zo onduidelijk spreekt. Ja, verstopte deus zeker, hè? Nee. Oh, is dit uw normale stemgeluid? Nou, dan moet u maar zo denken. U bent er toch nog burgerbeester bij geworden, niet? Wel ja, we kunnen niet allemaal bij de hoorspelkern tenslotte. Maar vertelt u eens, welke dienstbaarheid mag ik u betonen? Meneer Biels? Nee, die is er nog niet, maar ik verwacht hem wel. Zal ik u straks dan even... Ach, u belt zelf nog even. Ja, dag, burgerbeester Zwaag. Zo, wat was ik aan het doen? Oh ja, even die troep aan elkaar nieten.
Heerlijk zeg, heerlijk. Morgen te hellen, heerlijk zeg. Ik heb er zin in hoor, om er zo plons in te duiken. Jij ook?
Nou, waarin?
Waarin? In het leven.
Nou, dat is nou niet de carrière die ik me gedroomd heb.
Aha, ja goed zo meisje, pril en zedig. Zo mag ik het zien. Heerlijke dagen anders, hè, deze feestelijke jubileumweek. 90 jaar verenigde aannembedrijven August, Biels en Co. Dat klinkt toch wel even, hè? En dan nog mijn persoonlijk jubileum. 30 jaar in het aannemersvak. Hè? Ja. Maar wat ik wilde zeggen, dat zo'n jubileum, hè, zo'n mijlpaal... dat is toch een moment in het leven van een man... waarop hij zich afvraagt, wie ben ik? En waar sta ik? Ja? Gaat het nog bergopwaarts met mij... of ben ik het hoogtepunt des levens reeds gepasseerd? Ben ik reeds dalende? Of ben ik nog in volle klim? Nou?
Nou, aan dat kortademige te oordelen zou ik zeggen, je klimt nog.
Ja. Maar nou even ernstig te hellen, hè. Kijk me eens aan, hè. Als man die ik ben, met vreemde ogen.
Ja. Die zie je niet vaak, zulke ogen.
Nee, jij mij aankijken met vreemde ogen. Niet zoals je me kent, maar aankijken alsof je me voor het eerst ziet.
Hè, dat kan toch niet?
Natuurlijk wel. Doe je even je ogen dicht, maar probeer je even helemaal te vergeten.
Ja, wacht even. Zo.
Juist. Nu vergeet je even helemaal wie ik ben.
Ja.
En als je nu de ogen opent, dan zie je een wild vreemd man.
Ja? Nou, dan...
Wat is er?
Oh, zeg, ik zag opeens zo'n rare vreemde wilde man.
Nee, jij zag geen vreemde wilde man, je zag een wild vreemd man.
Dood eng.
Doe je ogen open.
Hè? Goh, gelukkig. Hij is weg.
Ja, wat een onzin nou, zeg. Als je elkaar elke dag ziet, dan zie je elkaar niet zoals je bent... Ja, dat is heel logisch. Ik bekijk jou niet meer met dezelfde ogen waarmee ik je bekeek als toen ik je voor het eerst zag. Niet waar?
Nee, maar dat was toch ook wel een bijzonder scabreuze blik, hoor.
Onzin, kletspraat. Maar als ik wil, hè, zo, ogen toe, en ik band de herinnering aan je beeldenis even uit mijn geest...
Ja, jasses, nee.
En ik open dan op argeloze wijze weer de ogen, niet waar, dat alle donders zeg...
Zie je wel, het is weer zover.
Riet vergullen me zeg, ter helle meisje. Wat ben jij toch, wat heb jij, wat is onze taal toch verdraaid arm eigenlijk?
Ach, je bent een lievertje.
Ik, ja, nee, maar dan moet je jezelf eens zien zeg. En wat heb je daar aan zeg, voor iets kostelijks. Jammer dat ik mijn bril, waar is mijn bril? Zonder bril is het te klein. Mijn bril, hier, zo, laat eens kijken zeg, met bril, ga staan.
Zo?
Ja.
Nou,
ja.
Zie je het nou?
Ja, nou zien, het is meer vermoeden. Ja, wat is het zeg?
Mijn nieuwe overgooier.
Her nieuwe overgooier. Het woord overgooier, waarom niet onderwerper? Ja, heerlijk zeg, staat je geweldig. Zeg, heb je hem al gewassen?
Nee, hoezo?
Nou, wees maar niet bang dat hij krimpt, want dat kan hij niet meer. Gillen, ja, kom hier. Zeg, Helen, kom hier. Laat mij eens even op Latijnse wijze omhelzen. Zeg, kom hier, onschuldig, geen onzin, vooruit. Van je ene, tweeën...
Kijk, kijk, kijk uit, de nietjesstang.
Wat nou nietjesstang? Hier en daar en hier en zo. Ja, ho, ho even.
Ja, wat is er?
Ho even.
Ja, wat doe je nou?
Ho even, laat los.
Oh, heb ik je vast?
Ja, niet dan.
Nou, volgens mij niet, nee.
Ja, maar de ho, au, sta stil.
Ja, zou je dan wel even dat zware hoofd van mijn schouder willen halen?
Ja, 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 als je me loslaat, zegt de Helle. Ik zei onschuldig, hè? Latijns, de accolade.
Ja, maar ik laat je los.
Oh ja? Maar ik kan niet... Hé, hey, ik word bij de keel.
Oh, Gut, kijk nou eens.
Wat?
De nietjesstang.
De nietjesstang? De nietjesstang wat?
Ik heb je per ongeluk met je das aan me overgooien geniet.
Ah, nee, zeg, dat is aardig, hoor. Mijn nieuwe das gekregen van Doemie. Tante Lien, mevrouw dan, hè. Mijn feestdas. Das van schatting. 44 ballen 50. Nou, zeg, doe iets.
Ja.
Ja, maar voorzichtig.
Ja.
Ja, blijf staan. Au.
Ja.
Ja, ja nou, daar staan we dan.
Ja.
Ja, zeg, kan je die pruik haar niet uit mijn gezicht halen?
Ja, zeg, niet in mijn oor blazen.
Ja, haal dan die pruik haar weg. Kriebelt, zeg. Nee, ho, alsjeblieft.
Morgen, chef. Morgen, juffer te Helle.
Morgen, Paul.
Morgen, chef.
Valt jou niets op, Paul?
Nee, chef.
Ja, chef.
Ja, chef.
En wat dan wel, Paul?
Er hangt hier een prettige sfeer, chef.
Is dat dan iets opvallends, Paul?
Nee, chef.
Zal ik jou eens vertellen wat jou opvalt, Paul?
Graag, chef.
Ik sta met mijn hoofd op de schouder van Ter Helle, Paul.
Ja, prachtig.
Enig vermoeden waarom?
Ja, zeker, chef. Maar dat hou ik liever voor me, chef.
Ja, omdat wij aan elkaar geniet zitten, Paul.
Ja, chef.
Ja, chef. Wat zei ik nou, Paul?
Dat u van elkander zit te genieten, chef. Zoals ik al vermoedde, chef.
Nee, Paul.
Nee, chef.
Wij zitten aan elkander vastgeniet, Paul. Met een nietjesstang, Paul.
Met, ja. Het is niet waar, chef.
Het is... Het is de volle waarheid, Polleman. En wat bedenk jij nu dus?
Nou, iets van twee harten geloend aan één geniet, chef.
Jij bedenkt dat jij als de bliksem daar iets aan gaat doen, Paul.
Ja, chef. Graag, chef. Wat, chef?
Hoi.
Oh, dat is jammer. Dat is jammer. Deze aanblik had ik hem gaarne willen besparen. Dat is niet goed voor het kind. Gooi, neef Eef. Probeer gewoon te doen, mensen. Gewoon doen, hè. Dat hij het niet merkt. Zeg, haal die pruik even uit mijn mond. Pruik haar. Gooi, neef Eef. Er is niks aan de hand, kerel. Het is een uiterst toevallige samenloop van omstandigheden... waardoor mejuffrouw Ter Helle en ik met das en overgooien... aan malkander zijn vastgeniet, mijn jongen.
Tot de dood ontscheidt.
Tot Polleman ontscheidt. Doe je werk, man.
Laat maar even. Bielus.
Oh, hier. Bielus.
De burger van wie?
Ah, dat is de burgemeester weer.
De burgemeester?
Ah, ja, dag burgemeester. Nee, die kan niet aan de toestel komen. Die zit net als een secretaresse vast.
Nee.
Nee.
De burgemeester zegt net nu, ik ben er niet.
Oh, sorry, hij is er niet, zegt hij.
Nee, zeg jij.
Zeg ik.
Vraag of ik hem terug kan bellen.
Of hij u terug kan bellen, vraagt hij.
Dat vraag jij.
Vraag ik. Oh, u belt liever zelf even. Nee, hij komt altijd klokslag 11 binnen. Ja, dan kun je de nietjesstang op gelijk zetten. Ja, doe dat, hè. Goeie.
Goeie. Tegen de burgemeester. Grote. De burgemeester, Paul. Onmiddellijk, maak me los.
Graag, chef. 1, 2. Ah! Sorry, chef.
Ja, jongen. Wurg me maar. Onthoofd me. Afgebrande kop valt nou af. Wat zou het?
Het is gebeurd, chef.
Ja, het was bijna met me gebeurd. Zeg dat. Waar is mijn das?
Oh, kijk nou eens. Die zit nog gedeeltelijk op mijn kraag. Nou, dat is een leuk chabootje. Ik laat het zitten.
Mijn das. Mijn feestdas. Doe me de feestdas. Wat jij er ook altijd van weet te maken, Paul. Gisteren ook weer.
Dat was niet mijn schuld, chef.
Natuurlijk niet.
Wat was dat dan?
Wat was dat dan? Daar kun jij weer van genieten, hoor, nee, Weef. Dat was de voorjaarscross van die malle atletiekclub van Paul hier.
Het was uw eigen idee, chef.
En een goed idee, Paul. In ieder geval niet een idee dat, Wat maar 2500 ballen had moeten kosten. Plus een pak.
Kostte die beker 2500 gulden, chef?
Die beker kostte me 2 tientjes, Paul. Die reken ik geen eens mee.
Oh ja, had u voor de winnaar een vaasje beschikbaar gesteld?
Een vaasje? Hoor je, Paul, een vaasje? De trotse Bielstrofee.
Ja, vergiste ik me nou, chef? Of was hij, toen u hem uitreikte, een beetje beschadigd?
Ja, dat moet jij nodig vragen, Paul. Als ik door jou toedoen daar bij die prijsuitreiking volslagen voor gek sta. Als ik daar die zwaar gedrogeerde winnaar een sortiment van gedeukte thermosfles in zijn handen duw. En als die gek met de waanzin in zijn ogen het schuim op zijn lippen met dat gekreukelde conserverblikje dan nog een keer trots in de hoogte gaat staan te zwaaien. Dat is mijn reclame. Wiels reikt een keer een trofee uit.
Ja, maar wat kostte er eigenlijk 2500 gulden?
De sportjournalisten.
Chef, u wilt toch niet zeggen dat u ze hebt...
De omgekocht! Kom, kom, kom nou even, Paul. Waar zie je die kerels vooraan? Over intrigiteit gesproken. Ben je dan mooi aan het verkeerde adres, jongen?
Ja, dat dacht ik ook, ja.
Dat zei ik ook meteen, hè. Ik heb rechtuit gezegd, ja, heren. Nou, dat viel er maar in goed, hè. Heren, heren. Heren, ik ben zo vrij uit te gaan van de veronderstelling dat u volkomen onontkoopbaar bent. Ja. Nou, toen was eigenlijk al direct het ijs gebroken, hè. Ik zeg, heren, gunt u mij dan wel de eer en het genoegen u voor vanmiddag een sportieve hartversterking te mogen aanbieden. Ginds ziet u mijn wagen waarin onder de achterklep, niet waar, niet onder de voorklep, maar onder de achterklep, juist, voor 2500 ballen voortreffelijke cognac zult aantreffen. Bedien u, nou. En dan zie je toch meteen het verschil tussen gewone journalisten en sportverslaggevers, hoor. Jongen, jongens, wat konden die kerels sprinten, zeg.
Nou, het staat wel.